Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Oninteressant podcast. Heel oninteressant gesprek.
Nou, dat is niet aan mij.
Ik geloof dit vanuit het allerdiepste van mijn wezen.
Niet overdrijven.
Dan zeg ik, nou blijf dan lekker thuis.
Ik ben het niet mee eens.
Elke keer als ik halverwege ben met mijn punt, dan ga je me interrumperen.
Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel.
Ja, ik vind het gewoon niet zo interessant. Eigenlijk.
Quid quid latine dictum sit, altum videtur. Forum, rara clava est, cum persona non grata vibren van Haga, et in memoriam Theo Hiddema, ergo idem dito, et cetera, et cetera. Mijn Latijn laat te wensen over, maar onze gast van vandaag vond het een mooi idee om in de Tweede Kamer, om de hele Tweede Kamer in deze taal toe te spreken en is daarmee een opvallend figuur in Den Haag. Een showman, een volksmenner, tikkie belerend, gevoel voor overdrijving en het landsbelang voorop. Met deze eigenschappen zou ik zeggen, het is toch een beetje de Louis van Gaal van het Binnenhof. Forum voor Democratie leek klaar om Champions League te gaan spelen, maar voor het sluiten van de transfermarkt vertrokken een aantal sterspelers. Nu staat de ploeg een beetje onderaan het rechte rijtje. Wordt het paniekvoetbal richting 17 maart of toch nog een inhaalslag? Vandaag spreken we met Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet.
Dankjewel.
Welkom, leuk dat je er bent. In het kasteel van Sparta, ik vroeg me af, is dat qua architectuur een beetje een acceptabel decor?
Nou, het is een hele klassieke vorm natuurlijk. Hè? Mm-hmm. De arena die staat ook in Rome en zo. Dus wat dat betreft wel mooi. En ik vind ook dat gras ook wel uitnodigend. Hè? Dat heeft iets. Dat hebben jullie natuurlijk ook, denk ik. Tenminste, ja,
dit is kunstgras. Dus
Oké, maar dat groen, ja. Je moet dat toch een gevoel hebben van daar wil ik heen. Heb je dat niet?
Probeer je ons te verleiden om een balletje te trappen. Is dat
nou,
wat
nee, dat zou ik onmiddellijk verliezen. Maar ik heb dat wel. Dat je denkt, ach, ik kom nu ook net uit Veenendaal, waar wij een manifestatie hebben gehad op een grasveld. En dan loop je ook even. Het is zo lekker, die geur van het gras en de zon. En dat is wel de sfeer ook van zo'n stadion, vind ik.
Heb jij gevolgd wat Bart net zei? Want ik denk dat Maarten en ik nog wel even...
Nou, dus cum quid persona non grata. Volgens mij was het letterlijk potjes Latijn. Dus het was volgens mij via de Google Translate.
Absoluut.
Wat volgens mij wilde zeggen was, nou, de ene... Dus iemand die eerst niet erbij mocht, dat was iemand van Hagen. Die is toen wel bijgekomen, maar toen ging Theo Hiddema weer weg.
En, ik zou zeggen, het is een totale willekeurige volgorde van allerlei Latijnse woorden die ik heb geweten. De eerste zin is overigens, wat in het Latijn... Latijn gezegd wordt, klinkt diepgaand.
Ja. En daar, quid in Latino, wat was hij ook weer?
Dictum sit,
ja.
Maar goed.
Ja.
U zult,
maar een goede poging.
Ja. Ik vond het zelf erg leuk om voor te bereiden. Je begrijpt dat wij ons toch een beetje zorgen hebben gemaakt de afgelopen week. Dat gedoe met Emma Wortelboer. De afgelopen week bij...
Dat ik ook bij jullie weg zou lopen.
Zie je, we hebben toch hele week zit heen en weer appen. Gaat hij het flikken bij ons of niet? maar ik denk dat het goed komt. Maar je hebt het daar over een typisch NPO-achtig interview. En ik vraag me af wat je daar mee doet.
Nou, ik weet niet of iedereen het gezien heeft die dit luistert, maar...
Leg het even uit voor de luisteraar.
Dus het was het idee van... je komt dan zitten, zo in zo'n setting, rug tegen rug. Hè, en dan... Word je dus allebei, dus is Emma Wortelboer, vrouwelijke presentatrice, die stelt dan vragen. En dan moet je antwoorden zonder dat je haar kan aankijken. Dus je hebt geen contact eigenlijk, maar je kijkt in een camera. En dat is op zich al een ongemakkelijke setting. En er zijn allemaal van die vragen die bedoeld zijn om je net een beetje voor lul te zetten. Dus een beetje wat je in de studententijd, heb je zo'n ontgroeningsritueel. Hè? Dan word je dus gewoon afgezekerd, maar met allemaal van die vragen dat je net niet... de vinger erop kan leggen, waar zit hem dit nou in? Waarom word ik nou precies afgezekerd? Dus van Draag je vaak dit soort truien? Is dat, ja, wat vind je daarvan? Vind je wel mooi zeker? Ah, en ja...
Ik heb het idee dat het veel meer trauma is vanuit die ontgroeningstijd... dan dat ze je echt probeerden af te zeiken.
Oh ja?
Ja, ik vond niet dat
vragen... Vond het wel leuk?
Ik vond de vragen niet heel spannend, maar... Ik had ook niet echt het idee dat ze je zat af te zeiken, moet ik zeggen.
Ben je ontgroend ooit?
Sorry. Ik had wel het gevoel dat, ja. Dat ik werd afgezeken. En ik vind dat ook heel duidelijk als ik het terugkijk. Dat ligt het dan aan de broodjes van het beleg? Totaal no-no vragen. Maar als ze dat niet bedoelde, is het des te erger. Dan is ze dus niet eens in staat om, als ze het zelfs al probeert om een normale vraag te stellen. Dus ik weet niet wat erger is en wat meer reden is om weg te lopen. Maar ik ben nooit ik ben nooit lid geweest van een studentenvereniging.
Okay.
Maar ik het principe ken ik natuurlijk wel gewoon. Mm. En dat is ook wel best wel breder studentico's, dat je gewoon een beetje elkaar plaagt. En ook wel op het gymnasium gebeurde dat. En ook wel in de Tweede Kamer.
Ik moet zeggen, je hebt nu de koptelefoon wel heel charmant opgezet.
Ja, oh, ik realiseer me niet dat ik ook nog gefilmd word natuurlijk. Ik doe hem gewoon af, jongens. Kan mij het schelen.
Maar als ik vraag mag, wat vind je wel een goed interview dan?
Nou, tot nu toe vind ik dat jullie het behoorlijk doen.
Wacht maar, meneer Baudet.
Oh, oké. Okay.
Nee, maar serieus, heb je wel eens een interview gegeven waarvan je achteraf dacht, dit was echt top?
Ja, ik heb een interview gegeven voor Ongehoord Nederland met Peter Flemmings een maand of anderhalf geleden. En toen dacht ik echt, ja, wat hij heeft geprobeerd te doen... is mij mijn verhaal te laten vertellen. En dat dan denk ik, ja, als je dit terugluistert... dan krijg je een aardig beeld van hoe ik zelf tegen dingen aankijk. In plaats van dat je je continu moet verdedigen... en continu met van die geconstrueerde valletjes, weet je wel... dat ze eerst iets vragen en dan zeggen ze... oh, want 3 maanden geleden zei u en zo. Dat spelletje, dat vind ik niet zo interessant.
Dennis Schouten?
Ja, dat was geestig. Dat was een parodie op Emma Wortelboer. Maar dat is natuurlijk allemaal een beetje in de categorie iemand plagen. Ja. Kijken hoe laag... Wat Wortelboer probeert te doen, volgens mij, is kijk eens hoezeer die politici zich laten vernederen omdat ze kiezersgunst willen.
Maar je weet en dat een beetje toch van tevoren, als je daarheen gaat? Of had je iets heel anders verwacht van haar?
Nou ja, zoals je weet bereid ik me nooit voor.
Nee, dus dat heb ik net meegekregen.
Ja, nog even om op die Dennis Schouten terug te komen. Want ik vind dat wel een mooie kerel.
Dat was grappig, hè?
Ja, maar Bart en ik die hadden ooit het idee om deze podcast te beginnen. Toen zijn we op AliExpress gaan zoeken. Ken je AliExpress, ja, die website? Ja. Waar, nou, daar bestel je wel eens wat en dan krijg je het binnen. En dan lijkt het in de verste verte misschien een klein beetje.
Ah joh, dan kom je nou weer met deze onzin.
Dus Bart en ik die hadden een nieuwe presentator besteld, Dennis Schouten. Van Maarten de Fokker binnen.
Hij vindt altijd dat mijn kapsel op Dennis gaat. Ja, jezelf noemt linker en rechterhand, vindt het een hele leuke grap in ieder geval.
Ja, ja, dat kunnen we misschien nog een keer voor de luisteraars. Er zijn mensen hier in de ruimte die dit een hele leuke grap vinden. Ja,
Oh jongens, ja. Leuk.
Door dit voorval toch een beetje genoodzaakt om een van onze vaste rubriekjes, het sponsorblokje, iets naar voren te halen. Dat is het Easy Toys voorspelspel, waarin wij iedere week een voorspelling doen over wat er gaat gebeuren. En wij kunnen niet anders dan deze week de vraag opleggen, gaat Thierry bij ons wel het einde van de uitzending halen? En ik vraag me af wat jullie verwachting ervan is.
Nou, ik heb het notitie en blok en het draaiboek nog eens doorgenomen, maar... Kan een strikje worden, denk ik.
Ja, ik denk het wel.
Ja, je denkt het wel.
Ik denk het. Thierry, wat ik denk hoop je zelf? Ook.
Ja, leg even de spelregels uit.
Ja, de spelregels. Goed. De voorspelling, mocht de voorspelling uitkomen en je hebt het aan het juiste eind, dan hebben we wat te vergeven. Een goodie bag van Easy Toys. En die mag je of zelf houden. En als je er geen interesse hebt, mag je hem weggeven aan een ander. Maar dan willen we natuurlijk wel even weten aan wie.
Aan mijn linker en mijn rechterhand natuurlijk.
heeft het nodig, denk ik.
Weet je wat Easy Toys is? Of...
Sekstooien, sekspeeltjes, dingetjes.
Mevrouw Marijnissen voorspelde vorige week dat Feyenoord de beker ging winnen. Die lagen dezelfde avond nog uit de beker, dus zij is niet met het pakket naar huis gegaan. De vraag is, denk
je... Je krijgt de afdankertjes van Lilian.
Maar je hebt geluk, je hebt het een beetje in eigen hand eigenlijk, de voorspelling. Denk dat je het einde van deze uitzending...
Ik denk wel, want tot nu toe is het prima en ik ben niet... Ik zit er gewoon hier met de beste bedoelingen, dus wat mij betreft gaan we gewoon leuke avonden maken, jongens.
Eens. Even over de liefde, toch? Ik probeer mijn hart even open te stellen. Want je bent gelukkig verliefd, lees en hoor ik overal. Maar wat ik interessant vond is jouw vriendin. was eerst een aanhanger van de Partij van de Dieren. En wij dachten, wij zaten even aan te filosoferen en we hadden het over... We zaten aan Hans Theo te denken, die ooit een sketch maakte over... linkse meisjes houden van rechtse praatjes. Is dat ook waar jouw vriendin voor geval is?
Nou, Davide, die vond mij eerst maar helemaal niks, hè? Mm-hmm. Dus ik heb haar ontmoet in november 2016.
Ja.
En toen heeft ze na een aantal keer afspreken vrij resoluut gedacht... deze vent...
Die moet ik niet hebben.
Die moet ik niet hebben. Ja. En toen is ze gaan reizen en ze een half jaar in Zuid-Afrika gaan wonen... van alles nog wat gaan doen. En toen, maar ik bleef maar aandringen. En toen heb ik op een gegeven moment een roman of een boek geschreven... waarin ook een hoofdpersoon voorkomt, die heet Davide. Ook een beetje over haar geschreven, mijn gevoelens voor haar.
Dat is vrij rigoureus.
En toen dacht ze, nou, van deze vent kom ik nooit meer af. Ik kan maar een keer afspreken.
Holy shit.
Maar toen, nee, maar en toen is dat moment is het gewoon helemaal aan. Zonder twijfel.
Dat is een goede roman dus.
Ja, dat zou ik wel willen zeggen.
Ik heb je ook een keer ergens horen zeggen... linkse feestjes zijn helemaal niet gezellig. Linkse mensen zijn intolerant. En ook die linkse feestjes, daar wil je niet bij horen. Dan vraag ik me af, hoe zien rechtse feestjes er dan uit... in vergelijking met linkse feestjes?
Ik denk dat feestjes van mensen die de coronaregels serieus nemen... een stuk minder leuk zijn dan mensen die wat meer zelf kritisch nadenken.
Ik u... sorry.
Ja, maar jij hebt hem door, hè? Jij moet... Ja.
Nee, je hebt het waarschijnlijk over het al dan niet handen schudden van de mensen.
Bijvoorbeeld.
Want jij kwam, ik wil even schetsen, jij kwam hier binnen en ook je...
linker en rechterhand.
Je linker en rechterhand. En je steekt ons de hand uit en wij hebben afgelopen jaar... toch een beetje ingeprent, ook vanuit het voetbal, om dat niet te doen. Dus wij reageren met een box. Heb je ons daarmee ook gelijk in op een positie gezet?
Nee hoor, want ik zag in jullie ogen dat jullie er zelf ook geen klap van geloven. Maar dat is nou helemaal zo. Nee, dus daar kijk ik wel doorheen. Maar het is natuurlijk... Je hebt
nou
ook wel eens mensen...
Ja. Sorry? Nou praat je ons dingen aan waarvan je eigenlijk niet weet hoe...
Nee, en als je het vond, zou je het ook niet op de radio mogen toegeven. Dat begrijp ik. Maar... Je hebt wel eens mensen die je tegenkomt.
En gladde aanbeelden.
Ken je niet dat je dan je mondkapje, dat hij zo onder je neus... en dat iemand zo je aanspreekt. Mondkapje! En dan denk je, ik heb toch een mondkapje op je neus. Ken je dat niet? Van die principe mannetjes.
Ja.
Nou, zo...
Die komen op een linksfeestje.
Dat zijn linkse mensen.
Nou nee, maar dus ik merk, en dat vind ik heel bijzonder aan deze campagne en deze tijd... dat ik mijn... politieke vriendschappen en bondgenootschappen veel breder mag trekken en kan trekken dan tot voor kort het geval was. Dus corona heeft mijn partij, denk ik, enorm verbreed. Er zijn heel veel mensen die in het verleden niet op Forum zouden stemmen, die nu wel op ons gaan stemmen, omdat wij de enige partij zijn die echt opkomen voor de menselijkheid en de vrijheid.
Maar zei je net over ons dat wij het niet geloven, maar dan vraag ik eigenlijk bij jou ook af. Geloof je dan wel überhaupt dat je het niet gelooft? Of is het gewoon een tactische zet dat jullie zeggen van...
Of lag er een terrein te winnen, bedoel je? En wat
nee,
je...
Nee, jullie zijn de enigen die het zo doen. Dus dan weet je. En je weet dat er wat onvrede heerst onder de bevolking. Dus
ik geloof dit gaat vanuit het allerdiepste van mijn vezels. En als ik herinnerd zal worden vanwege één gevecht, één politiek gevecht, dan hoop ik dat het dit is.
Heb je dan nooit het idee van, nou, wat nou als ik het niet helemaal bij het juiste eind heb... en ze luisteren naar mij en de samenleving wordt opengegooid... en het kost wel veel meer mensen dan gebruikelijk hun leven.
Nou, dat kan eigenlijk niet... omdat we vrij accuraat de IFR weten van corona. Dus het sterftecijfer, mortaliteitscijfer... dat ligt in de orde van grootte van 0,23%, 0,40%. En dat is hetzelfde als die van een zware griep. Dus het kan niet dat er dan heel veel mensen gaan sterven. Het is zelfs zo dat waarschijnlijk meer dan 3 miljoen mensen in Nederland hebben het allang gehad. Het overgrote deel heeft helemaal geen klachten, merkt er helemaal niks van. Dus we zitten echt in een massahysterie. We hebben ons totaal gek laten maken. Het is volkomen irrationeel. Onder de 70, als je gewoon normaal gezond bent. Ik heb het niet over mensen die suikerziekte hebben, obesitas, hartklachten en COPD.
Hoe ga je die beschermen? Maar
ja, dat ben ik ook heel
benieuwd. Nou, ik vind dat mensen in de eerste plaats zichzelf moeten beschermen als zij dat willen.
Maar stel je zit in een verzorgingshuis.
En, ja, maar thuis blijven. Maar dan gaan dan toch ook... je woont toch met gezinnen thuis. En als bijvoorbeeld jouw kinderen naar school gaan, dan kan je toch alsnog dan thuis oplopen. Maar dan ben je zelf thuis gebleven.
Ja, dat klopt. Nou, gelukkig zijn er ook medicijnen tegen. Dus hydroxychloroquine en ivermectine, dat werkt gewoon. En dan heb je 80% minder kans om te sterven. En verder...
Dat
geloof
ik niet. Ja, nee, dat kunnen we ook niet. Onmogelijk controleren. Ja. Nee,
maar je zegt in eerste instantie gewoon thuis blijven. Maar dat...
Ja, dus mensen die zelf die geen risico willen lopen, die moeten geen contact hebben met andere mensen.
Ja, maar hoe doe je dat? Je kan toch niet, als je met een gezin bijvoorbeeld met 5 of 6 thuis zit, of je hebt niet een heel groot huis, dat kan toch niet?
Sommige mensen vallen tussen een wal en schip. Als je kijkt naar de tabellen van hoeveel procent van de bevolking boven de 65 stierf het afgelopen jaar, dan is dat in de orde van grootte van wat er de afgelopen 20 jaar stierf. Die tabellen zijn... Ja,
maar we hebben toch dicht gezeten een half jaar?
Nee, maar lockdowns hebben geen enkel effect.
Helemaal niet.
Nee.
Nee?
Okay. Nee, dus het is heel goed statistisch vergelijkingsmateriaal tussen bijvoorbeeld...
Ja, als een lockdown geen enkel effect hebt, waarom zou je, hoe moet je dan jezelf afsluiten? Je zegt net dat iemand die kwetsbaar is zichzelf kan afsluiten. Maar als een lockdown geen enkel effect hebt, dan kan ik mezelf toch niet afsluiten?
Nou, je kan als individu jezelf afsluiten.
En als groepen individuen kan het dan niet?
Nee, inderdaad. Dus 70-75% van de besmettingen vindt plaats binnenshuis.
Ja.
Dus
hoe sluit je jezelf dan af?
Nou, je kunt dus, als je zelf denkt, ik wil een isolement leven, dan kun je dus in een kamer gaan zitten enzovoort. En gewoon niemand zien. Maar
Dus dat is dan de enige keuze die mensen geeft? Je gaat thuis in de kamer zitten?
Niet de keuze die ik die mensen geef. Dat is onderdeel van het leven. En het is een absurde propositie, een absurde veronderstelling.
Maar je zegt aan de
dat
ene
wij
kant
kunnen
dat
leven zonder risico. Ja. Mensen gaan op een gegeven moment overlijden ze.
Ja, dat
vind ik heel jammer, maar al sinds de mens
jammer,
bestaat is dat onderdeel van het leven. In de horeca vindt 2,7% van de besmettingen plaats. Het slaat nergens op om die dan te sluiten als 75% van de besmettingen plaatsvindt binnenshuis, thuis.
Ja, ik kan alle die percentages heb ik niet bereiken. Dat geloof ik wel. Maar het idee wat ik een beetje heb als ik je zo hoor praten. Kijk, ik hoor heel veel experts het compleet tegenovergestelde beweren als wat jij nu beweert. En dan krijg ik een beetje het idee, als mijn auto stuk is en ik zoek op YouTube op repareren auto, dan kan ik dat ook leren.
Ja.
Maar dat kan ik nooit zo goed als een automonteur, want dat is zijn vak. En dat heb ik een beetje het idee hoe jij nu met die cijfers omgaat. Snap je wat ik zeg?
Ik denk dat ik snap wat je zegt. en ik probeer er eventjes over na te denken.
Ja, we hebben de tijd.
Hoe ik daar op een normale manier op kan antwoorden. Ik denk dat er heel veel experts zijn die jij niet hoort. Want wat jij zegt van, ik hoor heel veel experts die vinden X, Y, Z. Dat klopt, want die worden bij de publieke omroep uitgenodigd en die zitten bij het kabinet aan tafel enzovoort. Maar er zijn ontzettend veel immunologen, virologen enzovoort, die totaal andere opvattingen hebben hierover. En daarnaast is er ook nog het punt dat uiteindelijk, virologen zijn maken geen beleidsafwegingen.
Het is logisch als je kritiek op het beleid geeft, maar je doet het voorkomen alsof dit virus totaal ongevaarlijk is. Maar dat is nogal betwistbaar.
Ja. Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk dat ik er ben, hè?
Voilà. Zullen we het coronablokje afsluiten en dan toch even over voetbal hebben?
Oké.
Okay, vind ik een goed idee. Want als ik zo naar je kijk, heb ik niet het idee dat er een voetballer in je verloren is gegaan.
Dat klopt.
Dat heb ik niet mis. Oké. Okay. Ben je sportief? Heb je iets met andere sporten?
Ja, ik doe kickboksen. En Bikram yoga. En ik zit ook regelmatig in de sportschool. Maar ik beweeg wel. En ik vind het ook leuk hoor om te bewegen. Maar ik volg ook niet echt sport.
Mm-hmm. Okay, dus je kijkt nooit naar voetbal bijvoorbeeld?
Nee.
En als Nederland zelf dat speelt? Of ze halen zoals in 2010 geloof ik de finale van het WK? Ook helemaal niet. Oké. Okay. Wij vroegen net hoe denk je dat...
Ik gun het zo hoor. Maar...
Dat is galant.
We vroegen net, hoe denk je dat de Forum scoort in de kleedkamer? En jouw reactie was waarschijnlijk hoog.
Ja, ik denk 30% of zo.
Nee, dat is toch, zit er toch een beetje naast. Wij hebben een peiling gedaan in ongeveer 25 kleedkamers. 3% van de stemmen ging naar Forum. En eentje daarvan was uit de kleedkamer bij jullie, Excelsior. We hebben enig idee hoe het was.
Luigi Bruin zitten.
Ja.
En die hoorden we, ik zat een beetje met hem erover te praten. En,
die is je grootste fan, denk ik.
Ja, die is... We moesten hem
verstandige
ook,
man.
Moesten nou, het zal je overbazen.
En die zei op een gegeven moment, zei die... ik vroeg aan hem, wat ga je stemmen? Hij zegt, nou, de kans is heel groot dat ik op Thierry Baudet ga stemmen. Maar ik moet nog heel eventjes zijn standpunten checken.
Is ja, dat... ja, intuïtief mens.
Intuïtief verstandig, jongen, zeg.
Is dat een soort blauwdruk voor de kiezer van FVD? Of zit ik er dan naast?
Nou, ik denk dat de meeste stemmers hebben een aantal punten die ze heel belangrijk vinden. En daarop kiezen ze. En dan zijn er nog een heleboel andere punten die ze misschien een beetje weten. Dus ik weet niet precies hoe dat zit met jouw vriend. Maar ik vind het niet erg als mensen zeggen, nou, ik vind bijvoorbeeld corona, die vrijheid, dat vind ik het allerbelangrijkste. Daarom stem ik op Forum. En over klimaatverandering denken we verschillend. Dat kan natuurlijk ook.
Mm-hmm. Ik heb altijd het idee als ik, nou, kijk dan op Facebook zie ik regelmatig mensen uit mijn vriendenlijst die delen dingen van jou en die zijn klaarblijkelijk fan. En hetzelfde met Luigi. Ik heb altijd wel het idee dat ik een bepaalde karaktereigenschap bij ze heb ontdekt. En dat is dat ze wat moeite hebben met autoriteit. Wat vind je daarvan?
Dat vind ik een goede eigenschap.
Ja?
Ja, want moeite, maar je moet altijd kritisch blijven.
Ja.
Dus dat je inderdaad, je ziet dan zo'n wat jij dan zegt, expert. Ja, ik vind het heel erg goed dat je dan zelf nog eens gaat googlen. Van die garagehouder die zegt dat ik alle vijf mijn banden moet vervangen. Maar ik dacht dat ik vier banden had. En dan ga je dat googlen. Ja, nee, je hebt natuurlijk tal van experts die proberen een oor aan te naaien.
Maar je bent zelf...
Dus de kritische houding vind ik goed.
Maar je streeft er zelf natuurlijk ook naar om een autoriteit te zijn. Of dat ben je misschien, maar zeker als je premier wil worden, dan streef je daar absoluut naar, toch?
Ja, maar ik wel op een hele relaxte manier. Dus ik vertel wat ik geloof. En als mensen dat in meerderheid niet mee eens zijn, dan vind ik dat ze altijd via referenda de mogelijkheid zouden moeten hebben om mij weg te stemmen of om andere standpunten naar voren te brengen.
Bart was het niet echt eens met de referenda.
Nee, we hebben het vorige week al over gehad. Dat spreekt mij niet aan. Ik denk dat het vol. Nou goed, vorige week over gehad, hoeven we niet te doen. Wat we wel moeten doen is de Haagse insider. Wij hebben niet Jair Ferreira of wie zit er nog meer van de Wulp. Wij hebben een echte Haagse insider aan ons gebonden. En die heeft een vraag ingestuurd.
Hallo Thierry, hier de Haagse insider. Wat hoor ik nou? Kloppen de peilingen niet? Jullie zouden meer dan 3 zetels moeten hebben. En de leden van Forum moeten de stemlokalen in de gaten houden. Leg eens uit, hoe zit dat? En ik hoorde net iemand in de kleedkamer zeggen, dat is niet Thierry Baudet, dat is Donald Trump van AliExpress. Ik zou met
niemand willen ruilen. De peilingen kloppen niet, Thierry.
Nou ja, who knows, hè? Dus uiteindelijk, alles is een model. Dus klopt een rekenmodel wel of niet? Dat weten we natuurlijk pas zeker op 17 maart.
Je hebt daar zelf geen bewijzen voor?
Nou, alle andere informatie die ik krijg is totaal contrair aan de...
Welke info?
Aan de berichten in de peiling. Dus bijvoorbeeld leden. Er komen 100 tot 200 nieuwe leden per dag binnen de laatste tijd.
Op hoeveel leden zijn jullie dan?
Ja, ik dacht de laatste stand was 45.322, maar...
Maar dat zegt niet zo heel veel toch over... Want 45...
Nee, maar wacht even, want er zijn een heleboel indicatoren. Dus één is dus... Ja, je kunt toch wel... Kijk, als heel veel mensen lid willen worden, zit natuurlijk een bepaalde verhouding in dan enthousiasme onder de samenleving. De crowdfunding, de donaties die binnenkomen, dat is door het dak gewoon. In een dag of 4 hebben we meer dan €200.000 opgehaald als crowdfunding. Dus er is geen enkele politieke partij die dat haalt. Wij kondigen een korte tijd van tevoren aan dat we ergens zijn en het staat vol. Waar dan ook, elke uithoek van het land. Ik geloof er geen snars van.
Het aantal reacties wat wij op Twitter krijgen, denken we ook wel eens dat we op 1,5 miljoen luisteraars zitten. Maar de echte cijfers blijken toch dat het echt een klein fout daarvan is.
Maar bijvoorbeeld 100 nieuwe leden per dag. Dat is toch op een totaal aantal stemmers van, wat is het, 10, 12 miljoen? Dat is gewoon peulenschil.
Ja, maar er zit natuurlijk een bepaalde verhouding tussen mensen die lid worden en mensen die in algemene zin enthousiast zijn en mensen die een beetje enthousiast zijn en mensen die sympathiseren enzovoort. Mm-hmm. Is natuurlijk een piramide. En de meest fanatieke van die piramide worden lid.
Lid, snap ik.
Maar het is onwaarschijnlijk, laat ik het zo zeggen, dat je mensen hebt die lid worden en dan de hele tijd niks. Dat is onwaarschijnlijk.
Maar ik kan me wel voorstellen, omdat ik heb wat dingen gekeken, dat je bijvoorbeeld in Tola aan het woord was. En daar spreek je over dat je echt een beweging wil vormen. Als het ware een parallele samenleving. Dat zeg ik goed, toch? Wil creëren. En dat, nogmaals, dat is een beweging. En dat klinkt ook echt iets van, daar moet je lid van zijn. En dat is echt een aparte groep. En ik denk niet dat veel andere partijen dat hebben. Dus dat kan dan toch ook verklaren waarom je meer leden hebt dan andere partijen. En dat dan misschien niet, dat piramidemodel wat je net schetst, dat niet werkt bij jullie.
Dat zou kunnen. Maar ik heb ook nog allerlei andere elementen van informatie. Dus bijvoorbeeld die speech van Wiebren van Haga in de Tweede Kamer, die is dan een dag later, zo'n speech is een dag later een miljoen keer bekeken.
Ja, die heb ik ook gezien.
Dat heb ik ook gezien bijvoorbeeld.
Nee, okay,
dus hij is nu nog 900.000.
Dat is waar, maar over het algemeen kun je wel zeggen dat als veel mensen je video zien, dan hebben waarschijnlijk ook veel mensen je video gedeeld. En mensen delen en liken video's over het algemeen als ze het ook sympathie voor voelen. Dus ik begrijp dat dat niet hetzelfde is als een peiling, maar het geeft wel informatie over de achterban.
Zullen we het over debatteren hebben?
Ben je nou toch?
Ja, als je er toch zit. Dat is een interessant onderdeel van je werk. Het debat is toch een beetje de voetbalwedstrijd voor een voetballer, is denk ik het debat, het grote televisiedebat voor de politicus. Vind je het leuk om te doen in eerste instantie?
Nee.
Waarom niet?
Ja, het levert mij niks op. Ik krijg er niks van.
Het is toch jouw kans om aan volk, aan de grote een groot aantal televisiekijkers te laten zien waar je voor staat en hoe je dat afzet tegen een tegenstander? Dat levert toch wel.
Niet mijn ervaring.
Wat is jouw ervaring wel dan?
Dat het gewoon een beetje gehakketak is. Vliegen afvangen, elkaar in de reden vallen.
Heb je zelf wapens in een debat die je gebruikt? Of een sterk punt of een zwak punt?
Ik denk dat ik vooral... Ik heb vooral een zwak punt. Namelijk dat ik het oprecht niet interessant vind. Dat ik het oprecht niet leuk vind. En dat ik me gewoon doodverveel.
Maar je hebt zelf, als ik me niet vergis, de minister-president uitgedaagd tot een megadebat op televisie.
Nee, hij heeft mij uitgedaagd.
Maar dat doe je ook aan mee.
Ja, maar ik vond dat wel iets anders. Kijk, dat één op één debat met Rutte, dat was leuker dan het klassiek soort politiek debat. Omdat hij mij zeer bewonderde en echt zo'n gevoel had van wauw, dit is bijzonder, dit is leuk. En we best wel veel common ground hadden. Best wel veel dingen waar we in grote lijnen dan dezelfde aannames hadden, maar een andere uitwerking. Dus het was een bijzondere setting. Je had ook langer de tijd. Dus dat vond ik, dat was iets totaal anders dan de standaard verkiezingsdebatten. Denk ik.
Heb je ook niet iemand waarvan je denkt, nou, dat zou wel lekker zijn als ik daarmee in debat kan? Want dan kan ik mezelf goed laten zien.
Nou, nee, maar dit veronderstelt ook dat ik er heel erg mee bezig zou zijn of zo.
Maar kan toch gewoon een onderbuikgevoel zijn, toch? Ik heb sommige clubs waar ik tegen speel, denk ik, ah, dat is lekker. En bij anderen denk ik, dat ligt me niet.
Ja, nou, dat heb ik dus niet met politiek.
Is er ook
niet
iemand die je irritant vindt? Ik heb niet het idee dat je snel onder de indruk bent van iemand of denkt van, nou, dat wordt hem niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je in je achterhoofd denkt van, dit vind ik zo'n ontiegelijk irritante gozer.
Of vrouw.
Mag ook.
Ik vind dat Hugo de Jonge, te midden van alle irritante gozers in de Tweede Kamer.
Maak ze een top 3 dan. Als je toch te midden van alle irritante gozers, dat insinueert dat je er een hele hoop in gedacht hebt. Top 3.
Nee.
Op 3.
Nee, ik heb dat heb ik niet zo. Ik zit daar ook niet om.
Dit rubriekje loopt natuurlijk van
Thierry heeft helemaal geen zin om te vindt debatteren helemaal niet leuk. En heeft er eigenlijk helemaal geen mening over het idee over.
Wat het idee, je bent best wel... Je komt altijd krachtig over in het gesprek. Ik denk dat je voor veel andere politici best wel intimiderend bent. Dus we hadden eigenlijk van tevoren tegen, oké, dit gaat wel een mooi onderdeel worden. Want hij heeft sowieso veel te vertellen over debatteren. En over zijn technieken erin, maar... Helemaal niet. We zaten er echt falikant naast.
Misschien moeten we gaan tackelen daar, jongens. Ik kijk veel ook naar jouw debatten, naar je interviews, et cetera. En ik... Wat ik je vaak hoor zeggen is dat je gevoel hebt dat het een heksenjacht is, een klopjacht, inquisitie noem je het. En daarmee doe je eigenlijk op de beschuldigingen die jou worden geuit. En daarvan denk ik altijd, dat is toch de taak van journalisten, bijvoorbeeld mensen met wie je een gesprek voert, om dat soort dingen boven tafel te krijgen. Als wij zometeen moeten gaan stemmen, dan willen wij toch weten wat voor man Thierry Baudet is, wat daarachter ligt, wat zijn ideeën zijn. En als er dan appjes lekken of andere verhalen spelen waar je mee geconfronteerd wordt, dan is jouw reactie, als ik er zo van een afstandje naar kijk, altijd, het is een hetze, ze zoeken me, het is een klopjacht. Maar ik van denk, die informatie, wij moeten die informatie toch hebben om op 17 maart een goede keuze te kunnen maken.
Waarom?
Omdat ik, als ik ga stemmen, wil ik weten niet alleen wat voor partijprogramma het is, maar ook met wat voor persoon ik te maken heb.
Dus jij gelooft niet dat politici recht hebben op privéleven?
Absoluut wel. Dat is,
dan kun je toch alles kun je dan toch tot onderdeel van iemands persoon verklaren en dus jouw recht op als kiezer om.
Nou, ik denk eigenlijk tot op zekere hoogte. Want als je volksvertegenwoordiger bent, volksvertegenwoordiger wil zijn, premier wil worden zelfs. Dan gelden misschien ook een beetje andere wetten. Dan moet het volk worden ingelicht over informatie, over wat met wat voor personen te maken hebben. En als het dan door dat dan steeds als een klopjacht of een heksenjacht te beschrijven, dan denk ik, daar doe je het publiek ook een beetje mee tekort. Want daar doe je de journalistiek eigenlijk mee tekort. Want het is
journalistiek wel, ja.
Want het is toch hun taak om dat boven tafel te krijgen?
Nee, denk ik niet.
Natuurlijk wel. Zij zijn er toch ook om de politiek te controleren, om de machthebbers te controleren en om het publiek voor te schotelen waar we op moeten gaan stemmen op 17 maart.
Wat journalisten, de meeste journalisten in Nederland, die geloven in, politieke journalisten, die geloven in complottheorieën. En wat ze mij verwijten, dat is een complottheorie. Dus maar conspiracy. Zij hebben dus het idee, achter alles wat Baudet doet, hij heeft 12 boeken geschreven, is al 10 jaar een publiek persoon waar hij lezingen geeft en laat zich dagelijks interviewen, is over. Daarachter, dat is zeg maar 80% van mijn leven zit daarin. Maar daarachter zit eigenlijk een totaal ander persoon die totaal andere opvatting heeft.
Als je niks te verbergen hebt, dan maakt het er ook niet uit.
Oké, geef je telefoon, maar dan ga ik even al je appjes lezen. Kom maar.
Wil je ze echt even?
Ja, doe maar open. Ja, vind je kut, hè?
Ja, tuurlijk is het kut. Maar ik kies er niet voor om politicus te worden.
Nee, maar het slaat namelijk
ook. Nee, maar oké, alsnog. Als je erover bevraagd wordt,
dan kan je
het uitleggen.
Ik wil het uitleggen, maar moet je wel uitpraten. Het slaat nergens op. Het punt is dat buitenstaanders privé dingen niet kunnen begrijpen.
Maar het is ook bijvoorbeeld wel eens gegaan over antisemitisme. Nou ja, dan word je volgens ook verantwoording geroepen bij verschillende programma's. En dan leg je uit van, dat, zo ben ik niet, zo bla bla bla. Dat zeg je allemaal duidelijk, dus die woorden die moet je ook wegen. Maar waarom hint je dan bijvoorbeeld, en ik snap dat een technisch-juridisch verhaal is, maar een paar dagen geleden naar het Nuremberg...
Omdat iemand die vraag stelde.
Ja, oké, maar waarom hint je dan daarnaar? Want dan persoon, geef je toch bepaalde mensen weer een stok om mee te slaan.
Die persoon stelde die vraag. In Zoetermeer was die persoon al aanwezig. En toen vroeg hij naar mijn visie op Nuremberg-tribunaal. En toen zei ik, nou, daar hebben we geen tijd voor dit en dat. En toen kwam hij nog een keer terug, 2 dagen later. En toen zei hij, ja, ik heb eerder al die vraag gesteld over Nuremberg. Ik wil toch nog een keer weten wat u nou vindt van tribunalen. En toen heb ik gezegd, nou ja, en wat ik dus mijn mening daarover is, moreel gezien was het Nuremberg-tribunaal volledig te verdedigen, maar juridisch was het kwestieus. En dat is een
maar je begrijpt toch dat het niet handig is voor de
breed gedragen opvatting onder juristen. Dat is niets nieuws. Nee, maar
dat begrijp ik.
En wat ik eigenlijk daar, wilde daar zeggen, gaan we geen discussie over voeren. Wilt u dat Rutte voor een tribunaal? Dan zeg ik, nee, ik wil gewoon dat hij weggestemd wordt.
Maar het gaat erom dat, dat er toch iedere keer de mensen waarvan jij vindt dat het een klopjacht is, waarvan jij vindt dat ze een hetze tegen je voeren, dat je ze wel een soort van stok geeft om mee te slaan. En je scoort er ook denk ik wel mee, want je haalt er veel publiciteit mee. Diezelfde avond werd het nog in het NOS-journaal volgens mij benoemd.
Oh ja?
Ja. maar, nee, maar begrijp je wat ik zeg?
Nee, ik vind dat niet. Ik vind het een soort obsessie van Nederlanders, van journalisten in het bijzonder, om een soort naoorlogsverzet. Hè? Vind de nieuwe Hitler en alles wat iemand zegt, wat mogelijkerwijs of doet, enigszins met 6 tussenstappen kan worden gekoppeld aan iets dat... Dat is de, ja, nee, het is.
Maar kan je dat niet begrijpen dat er een bepaald trauma zit naar aanleiding van die Tweede Wereldoorlog? Dat mensen denken van, nou ja, we hebben dit laten gebeuren en het gaat ons niet nog een keer gebeuren. Daar zit toch ook gewoon wel een bepaalde psychologie achter.
Ja, maar dat betekent toch niet dat je het wordt ziekelijk op het moment dat je dingen achter dingen gaat zoeken die er voorkomen, die er volstrekt niet zijn.
Maar jij weet dat, maar wij weten dat bijvoorbeeld niet. En als ik zoiets hoor, dan denk ik ook eventjes van, hé, waarom? Ik ben niet juridisch onderlegd.
Dus wat je dan als serieuze journalist moet doen...
Maar ik ben geen journalist, het gaat gewoon om...
NOS-journaal opende daarmee, zei jij, wist ik niet.
Nee, ze openden niet mee, het werd genoemd. Je werd er niet op veroordeeld of wat dan ook.
Maar mijn punt is dus, wat je dan zou moeten doen als journalist, dat is... mij opbellen of contacteren, zeggen... kun je dit even uitleggen? Want ik ben natuurlijk ook niet echt heel erg hoog opgeleid. Ik ben maar een journalist. Maar leg even uit hoe het allemaal zit.
Nee, maar
ik snap het niet. En als je dat is hoe je dat moet doen. Nee, tuurlijk, en dat geldt ook voor die Elsevier journalist.
Je hebt overal wel weer een verhaal voor uiteindelijk. En dat is prima. Misschien heb je overal een goede verantwoording voor. Maar ja, als ik gewoon normale burger zoiets zie... dan kan ik wel begrijpen dat er ook mensen zijn die daar bepaalde aanstoot aan nemen. Dus dat die,
maar dat komt omdat jij naar het NOS-journaal kijkt. Nee, dat is precies het probleem dat ik aan de kaak wil stellen.
Ik ben daarin niet het probleem. Want ik ben, niet degene die de verkeerde kant op slaat. Dus die denkt van, hey, meneer Baudet die vindt het Nuremberg-akkoord niet legitiem. Dus die zal wel lekker ver aan de rechterkant zitten. Dus dan ga ik op hem stemmen. Want dat zijn namelijk mijn idealen. En die idealen liggen dichter bij wat we net zeiden, Hitler, dan bij de idealen die we graag zouden zien. Dus dat bedoel ik te zeggen. Je schuurt er wel een beetje tegenaan altijd.
Nee, absoluut
ja,
niet.
Ja, vind ik wel.
Nou, vind ik niet.
Ja, omdat jij jouw beweging kent. Nee, maar ik ken ze niet.
Omdat er een obsessie is bij journalisten die allemaal geloven in een complottheorie. En die complottheorie is dat ik mijn hele leven in het dienst stel van bepaalde idealen die ik opschrijf, die ik uit, die ik op alle mogelijke manieren... Maar dat daar eigenlijk iets anders onder schuil zou moeten gaan. Wat ze dan bij elkaar rapen met kruimeltjes hier en daar. Dan creëren ze een soort patroon, zoals ze dat dan zien. Waar ze dan een hele wereld bij fantaseren. En dat is een projectie van hun eigen obsessie met in het naoorlogsverzet moeten zitten.
Nee, maar
een grote ontmaskering.
Maar daar zit toch ook gewoon die wond zit daar toch nog?
Nee, het is...
Ik bedoel, het is toch logisch dat je zoiets hebt zien gebeuren en dat je daar... dat je weet wat is gebeurd, dat je ervoor wil zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt.
Nee.
En dan is het toch logisch dat je mensen die een bepaalde aanleiding geven op dat gebied, dat je die wat verder ondervraagt.
Ja, jij herhaalt jezelf, dus ik ga maar zo ook maar weer herhalen. Ik doe dat helemaal niet. Ik geef helemaal nergens aanleiding toe. Ik ben op geen enkele manier de dingen waar zij mij van verdenken. Maar iemand die paranoïde is, die leidt aan een geestelijke stoornis, die gewoon voortdurend een patologie. Het is een patologie. Het is een ziekelijke neiging om overal de natie te ontmaskeren. En dat begint langzaam absurde trekjes te vertonen.
Ik hoor je vaak het woord complottheorie aanhalen in deze context. Maar daar ben je zelf toch ook niet vies van in veel gevallen. Ik hoor je vaak suggereren dat er een soort... neem de partijkartel of de klimaatcrisis. Ik hoor je heel vaak suggereren dat daar een soort van andere agenda achter zit en dat het een echokamer is van mensen die elkaar steeds aanvullen. Dus daar maak je toch zelf ook schuldig aan?
Ik zelf geloof niet dat ik met mijn idee over partijkartel deze mensen van andere motieven beschuldig dan wat zij zelf zeggen en doen. Het enige wat ik constateer is een bepaald carrièrepad. Al deze mensen kennen elkaar. Ja. Al deze mensen helpen elkaar. Deze mensen vinden ook allemaal min of meer hetzelfde. PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks. Het maakt niets uit.
Oké. Okay. Even terug naar voetbal.
Laten we weer terug gaan naar voetbal. Kijken of ons volgende rubriekje wat meer, wat meer in je straat is.
De transfermarkt. Dat houdt in dat spelers van club wisselen in de winterstop of in de zomerstop. In de politiek is dat eigenlijk ook het geval. Er is een komen en gaan van politici in partijen, zo ook in jouw partij. Er is veel veranderd de afgelopen jaren. In de winterstop zouden we kunnen zeggen, heb je Wibren van Haga aangetrokken. Is dat de man die FVD vooruit heeft geholpen?
Wibren heeft heel veel gedaan. En doet heel veel. Hij heeft zich helemaal ingevreten in het corona dossier. En dat doet hij geweldig. Het is ook een leuke man en een zeer ervaren politicus. Hij is 38 jaar al in de politiek, politiek betrokken. Dus daar leer ik veel van. Ik ben heel blij dat hij erbij zit.
Er zijn natuurlijk ook, je hebt begon de introductie met, je had een best wel sterke een sterrenformatie oprecht zou je kunnen zeggen. Een tijdje geleden, we hadden het over Joost Eerdmans, Eva Vlaardingenbroek, Annabel Nanninga. Had je een sterke ploeg bij elkaar verzameld. Maar die zijn er om verschillende redenen eigenlijk uitgedruppeld. Zou je je grootste miskoop kunnen bestempelen in die ploeg?
Dat is denk ik Joost Eerdmans.
En waarom?
Omdat, doordat ik hem opstelde in de basis.
Nice.
Leuk, Jay heeft een voetbalmetafoor gebruikt.
We hebben hem eindelijk zover. Ja.
doordat ik hem opstelde in de basis, veranderde het krachtenveld in de partij. In het elftal. En
als de elftal wordt, ben je tevreden of niet?
Nee, ik ga voor 20 zetels.
Oké.
Maar dus wat ik denk dat er gebeurd is, is dat er binnen Forum, omdat we heel snel zijn gegroeid natuurlijk ook, en je bent jong, je trekt allerlei mensen aan, dat er behalve de mensen die principieel iets anders willen dan de huidige politiek, en daar behoor ik zelf toe, dat er ook carrièrepolitici bij kwamen. Mensen die in principe mee willen doen met het politieke spel. En ook de randvoorwaarden accepteren en zo. Maar die een beetje meer naar ergens willen, of een beetje meer dit of een beetje meer dat. En Eerdmans is daarvan de ultieme belichaming.
Maar is je, om toch in voetbal te houden, is je scouting dan mislukt? Ik bedoel, ik ga ervan uit dat je hem screent, dat je hem spreekt van tevoren, dat jullie, want jullie hebben met elkaar op
ja, klopt.
Leefbaar dingen. Dus dat is mislukt. Je hebt hem verkeerd ingeschat eigenlijk.
Ja, en hij heeft mij gewoon voorgelogen.
Dus, in welke zin?
Nou ja, hij heeft gezegd dat hij het wilde doen, omdat hij mijn missie wilde versterken. En omdat hij in mij degene zag die hij wilde helpen. En ook die principiële politiek ondersteunde. En dat is eigenlijk niet zo.
En merkt je dan gaandeweg dat hij de carrièrepoliticus was, zoals je het beschrijft? Of dat hij ook een beetje op zoek was naar de macht, naar jouw macht, aan je stoelpoot aan het zagen was in voetbaltaal?
Nee, dat niet zozeer, maar het is, of althans weet ik niet, maar het is wel goed dat het gebeurd is, die transfer. Het is heel goed dat, kijk, wat er nu bij Forum zit, dat zijn mensen die willen echt wat anders. Die willen niet meespelen, die willen ook over corona echt iets fundamenteel anders. Die willen in de hele politiek echt wat anders. Die willen een totaal ander soort manier van omgaan met politiek. Dus ook dat spelletje van journalisten, van appjes en dingetjes. Wij willen dat helemaal niet meer. Wij willen iets heel anders. En
hoe bedoel je, wij willen dat niet meer?
Wij willen
dat betekent dat journalisten niet meer kunnen vragen wat ze zouden willen vragen?
Ik dacht dat we net al best wel het toch even over hebben gesproken.
Ja, maar je komt er zelf nu weer op terug.
Ja, precies. Dus nou, dat is een voorbeeld dus. Dus ik verwijs nu terug naar iets eerder in het gesprek. Ja. Als voorbeeld van iets waar ik anders in sta dan wat de ja, wat de regels zijn van het spel zoals het nu gespeeld
maar
wordt.
Maar het klinkt bij mij een beetje in mijn oren als censuur, maar dat kan
nee, het heeft gewoon te maken met een politieke cultuur. Wij willen dat een andere politieke cultuur gaat waaien.
Waarin journalisten niet meer mogen vragen wat ze zouden willen vragen.
Ja, journalisten mogen van mij alles vragen, maar je hebt wel een cultuur van politieke hakketak, van die debatten, ook dit gesprek. Hè? Dus elke keer als ik halverwege ben mijn punt, dan ga je me interrumperen. Waar dus ik denk dat de kijker of luisteraar hier heel weinig van te weten komt. Ik denk dat dit een relatief oninteressant podcast, heel oninteressant gesprek.
Ja, dat denk
elke
ik
keer
ook.
Als ik wil iets vertellen. Weet je wel, ik ben halverwege.
Best wel de ruimte gegeven.
Zie je, dan ga je weer.
Ja, klopt.
Ik wil iets vertellen, nou, hup, partij. Dus ja, dat is heel erg het cultuurtje in de politiek. En wij willen wat anders. En dat geldt, er zijn allerlei andere mensen die ook wat anders wilden. Donald Trump bijvoorbeeld, die wilde ook wat anders. En zo zijn er allerlei andere figuren aan te merken. Maar de mensen die zijn vertrokken uit onze partij, die willen niet wat anders. Die willen in principe gewoon dit spel spelen. Maar dan net even een ander soort aanvalstactiek. Niet over links, maar dus via het midden en dan via de corner een doelpunt maken. Dus ik ben wel heel blij dat het gebeurd is, die splitsing.
En staan er nog andere mensen op je lijst? Wie zou nou een goede aanwinst voor Forum zijn?
Die nu niet op de lijst staat, van buiten de politiek.
Ja, kijken of
buiten
je scoutingsapparaat nu wel goed gaat werken.
Ja, of misschien iemand in de politiek waarvan je denkt van...
Ah, je noemde nu Louis van Gaal, dat is van welkom.
Denk je dat hij zich zou aansluiten bij jullie?
Nou, ik acht het niet uitgesloten. Minister van Sport.
Ja, wij hadden zelf ook al een beetje zitten fantaseren. Hoe je binnen de voetbalwereld de ministerspost...
Virgil van Dijk, dachten wij.
Virgil van Dijk zegt dat je iets. Dat is de grote verdediger van de Nederlands elftal. Beste verdediger ter wereld. Minister van Defensie.
Nou, dat klinkt goed.
Ja,
hij mag op gesprek komen.
Had je er nog één, Toon?
Nee, ja, we hadden Louis van Gaal inderdaad als minister van onderwijs.
Onderwijs, ja. Serieus, ja. Ja. Zijn sport, maar het onderwijs. Als ik iets mag zeggen over dat interrumperen net. Jij doet je verhaal, maar daarin op de vraag die je van Bart beantwoordt, neem je best wel wat bochtjes. En die bochten roepen bij mij een aantal vragen op. Zoals bijvoorbeeld dat je dan terloops zegt, ja, we willen iets anders met de media. En dan ben je nog je punt aan het maken, maar dan denk ik al, wat bedoelt hij daar precies mee?
Ja, en als je dan blijft luisteren, dan leer je wat.
Nee, maar, nee, want daarna ga je weer springen naar Donald Trump en daarna geef je antwoord op de vraag van Bart.
Nee, maar dat is toch allemaal hetzelfde?
Nee, dat vind ik niet.
Het is toch één idee?
Maar wat wil je dan precies dat de media anders doet? Hoe zie jij de rol van de media in jouw politieke droom?
Ik zou graag willen dat in de journalistiek veel inhoudelijker gerapporteerd en gevraagd werd wat er aan de hand is, wat de standpunten zijn. Veel feitelijker en veel minder gericht op relletjes.
Daar zit wel wat.
Ja. Ja, zeker.
Vind je dat je genoeg aan het woord bent gelaten in de media de afgelopen jaren?
Nee, ik denk dat de context en de framing waarbinnen en het soort vragen die gesteld worden, die zijn heel vaak heel erg aanvallend. En bijvoorbeeld ook dit interview. Ik heb eigenlijk nog helemaal niets verteld over hoe ik de dingen zie. Ik ben eigenlijk alleen maar me aan het verdedigen. Dus alleen maar van, en dan natuurlijk kan ik iets uitleggen en dan kan ik het misschien redelijk uitleggen. Maar het is allemaal heel aanvallend en heel erg gericht op mij, zeg maar, kort houden. En ik vind dat ontzettend jammer. Want ik heb heel veel leuke dingen te vertellen, volgens mij. En dan moet je niet zeggen, oh, wat dan? Maar het is altijd... Dus bijvoorbeeld, ik zat ook een tijdje geleden bij Buitenhof.
Ja, vertel even een mooi verhaal.
Ja, vertel jij dus een mooi verhaal.
En deze interviewer, die heeft dus zich helemaal tot de tanden bewapend met allemaal dingen. En ik ben alleen maar aan het aanvallen. En alleen maar aan het hakken, takken. En alles wat ik zeg, dan heb ik iets toegelicht. En dan meteen het volgende onderwerp klaar, weet je wel. Echt een soort spervuur. En dan denk ik na afloop, ik vond dat ik het redelijk gedaan heb en dat ik prima mijn punten op zich wel. Maar denk ik, wat heeft hij nou geleerd? Of wat heeft de kijker nou geleerd? Heel weinig. Het is heel weinig oprecht geïnteresseerd. Het is heel weinig oprechte gewoon interesse van wat drijft iemand nou? En wat drijft iemand nou? En ik denk dat dat ook geldt voor deze podcast tot nu toe. Ik denk dat de luisteraar, die is eigenlijk heel weinig over mij te weten gekomen. Het is heel erg, ja, toch gehakketak, verdedigen. Klopt het nou wel of klopt het nou niet? Ik denk dat de verwarring is groot en het gevoel dat dan dus blijft hangen bij luisteraars, dat is iets, dat is een beetje een conflictueus gevoel. Zo van, nou, die Baudet, ja, die schuurt ook wel overal tegenaan. Poeh, nou, wel een moeilijk mannetje. Nou, ik ga toch maar op Mark Rutte stemmen, bij spreken. En, ja, maar los van waar je op gaat stemmen, het is jammer, hè, want mensen hebben dan hiernaar geluisterd of zijn halverwege of wat dan ook. Maar ja, ik denk dat mensen, ja, ik vind het gewoon niet zo interessant. Eigenlijk.
Ik vind het jammer dat je niet voelt dat je het podium genoeg hebt gekregen. Maar je roept ook, je zegt ook conflicterende dingen.
Maar wat, ga nou eens bij jezelf. Wat willen jullie nou weten van mij? Behalve dus dat jullie allemaal dingen hebben bedacht, van tevoren bedacht. Oh, maar dat moeten we vragen. Dan moeten we wel naar vragen. En maar dat is dat niet tegenstrijdig, ja, met dat. Maar wat wil je nou vanuit je hart? Wat zou je nou willen weten van mij? Gewoon echt van, goh, vertel nou eens. Hoe is dat nou?
Nee, waar we net een gesprek over hadden. Over dat bepaalde dingen aan je kleven. En dat, daar was ik gewoon wel echt benieuwd naar.
Ja, maar dat is dus, zit hier, hè?
Nee, tuurlijk.
Wat wil je nou weten?
Nee, maar dat is ook vanuit mijn hart. Omdat als ik dingen zie en dingen hoor. En dan gaat het waarschijnlijk ook weer over clickbait journalistiek. Maar dat lees ik en zie ik wel. Dan vraag ik me wel af. En ik zie je ook zeggen van, het is niet zo. Ik heb 80% van wat ik opschrijf klopt niet met het beeld dat geschetst wordt. Maar dan, dus ja, we hebben net het gesprek al gehad. Dan ben ik gewoon echt benieuwd waarom je die bepaalde aandeling
totaal niet over. En ik denk ook op luisteren niet. Ik denk dat niemand die botsing tussen ons hoorde en dacht, nou, die interviewer die, god, die spreekt echt vanuit een persoonlijk gevoelde interesse. Die zit echt, die worstelt echt met een vraag. Dat geloof ik niet.
Nou ja, dat is aan jou. Ik bedoel, dat maakt mij ook niet zo
ik geloof
uit.
Dat
maakt
mij
ook niet zo uit.
Ik geloof dat jij mij probeert te laten struikelen.
Maar nee, dat is
dat,
niet
dat,
waar.
Je hebt het bedacht en je wil daarop inhakken om te kijken of ik kon eruit gaan.
Maar nu doe je met mij hetzelfde als wat jij vindt dat andere mensen met jou doen. Want nu, ik bedoel, ik heb helemaal geen rare dingen gezegd. Ik was gewoon oprecht benieuwd naar wat je ervan vond. En nu leg je mij in de mond, woorden in de mond dat ik jou probeer te laten struikelen. En dat is niet waar. Want dat slaat helemaal nergens op. Want ik vind het oprecht ook belangrijk dat jij de ruimte krijgt om te praten. En die ruimte heb je volgens mij ook gehad.
Ik heb wel gepraat. Alleen alles wat ik heb, waar we het over hebben gehad, was op mijn helft, zeg maar. Om het in voetbaltermen. Dus alles is defensief. Jullie zijn aan het aanvallen. En jullie hebben allemaal dingen bedacht die, waar je mij op kunt aanvallen.
Nee, dat is niet waar.
En nou, oké, maar zo ervaar ik het. En zo ervaar ik heel vaak de journalistiek in Nederland. En ik vind het prima, hè, tot je dienst. Ik weet dat dit is het cultuur.
Maar wij zijn helemaal geen journalisten. Wij zitten helemaal niet
van. Maar dan ga je me weer in de reden vallen. Maar wat ik dus wil zeggen, dat gaat nu komen. Dit was de inleiding. Ik vind het zo jammer dat zo is. Omdat er zoveel meer is om over te praten wat zoveel interessanter is. Er is zoveel wat leuk is om het over te hebben met elkaar. Waar we misschien ook best wel heel erg het eens zouden kunnen zijn enzovoort. Maar daar komen we helemaal niet aan toe. Omdat al die hoofdjes van die journalisten en ook van jullie zijn geen journalisten, maar jullie hoofden wel, zitten helemaal vol met van tevoren bedachte dingen waarop we eens eventjes lekker gaan botsen.
Nee, maar dat is
en
niet
waarom
waar.
Hou
maar
ik ook niet van
jij.
Die debatten?
Maar dat
omdat
denk
het
jij.
Allemaal van tevoren bedacht is, daar ga ik die op aanpakken en dit. In plaats van, jongens, waar zijn we het nou eens over eens? Waar moet het nou heen met de wereld? Wat voor idealen hebben we eigenlijk? Wat willen we eigenlijk? Dat is een heel ander soort gesprek. En
dus
zo zou de politiek ook kunnen zijn. Zo is het natuurlijk niet. Maar dat is wel een I have a dream.
Maar jij zegt ook dingen en vanuit onze idealen reageren we daarop. En blijkbaar conflicteert dat.
Dus maar ik voel die idealen helemaal niet bij jullie. Ik voel, jullie laten niets van jezelf zien in dit gesprek.
Ja, dat klopt. En daar ben ik het mee eens. Maar ik vind aan de andere kant ook dat we jou genoeg ruimte geven en dat we ook gewoon normale gesprekken met elkaar proberen aan te gaan.
Kijk, wij zijn, zoals Thomas zei, wij zijn geen journalisten, wij zijn voetballers en we zijn ook geïnteresseerd. Wij kijken naar jou al jarenlang en we krijgen de kans om een beetje te spreken wat leuk is. Maar dat roept dat vraag op, dan zijn we geïnteresseerd in een aantal dingen en die gelegenheid nemen we.
Waarvan akte?
Nou, prima om hierop door te gaan.
Heel soeverein, ja.
Nou, ik kan zeker nu weer het podium pakken. Aanraders van de week. Wij zijn elke week tippen we de luisteraar met iets wat we moeten zien, moeten luisteren, we moeten doen. En ik ben razend benieuwd Thierry Baudet, waar je de luisteraar mee wil verblijden.
Het liefst wil ik dat de luisteraar samen met ons luistert naar ons campagnelied. Dat vind ik extreem toepasselijk in deze tijd. En dat is Free as a Bird van de Beatles.
Goeie keus, Thomas.
Ja, dat is een goede keus. Ik had hem al voorbij horen komen bij Ruud de Wild.
Ja.
Ja. Nou, ik zou eigenlijk graag nog een spelletje willen spelen, Mac. Als je dat leuk vindt.
Kom maar door.
Je hebt het vaak over het kartel. En je had het in je overwinningsspeech bij de verkiezing van de Provinciale Staten over Boreal. Dat wordt vaak genoemd, dus we hebben die twee termen maar gepakt. Wij hebben een aantal mensen, politici. En dan zou ik van jou willen vragen, zou je die willen bestempelen als lid van het kartel of als een mooie boreale lul, om het zo maar even te noemen.
Oké. Okay.
En dan begin ik met Geert Wilders.
Boreale lul.
Hoezo?
Nee, ik ben heel goed met Geert Wilders. Ik vind hem erg moedig en ik heb in het verleden ook op hem gestemd. Er zijn een aantal dingen waar wij verschillend over denken. Maar ik zie hem niet als iemand die het spel meespeelt.
Wat nou als jullie samen op 75 zetels komen en Eertmans heeft één zetel weten te machtigen?
Nou, dan mag hij
trek je hem erbij?
Voorzitter van de campingraad worden.
Volgende, Wiebre van Hagen.
Ja, ook een niet-kartelspeler. Een echte autonome... En Boreaal.
En, ja. tot aan een jaar geleden, voordat hij bij jullie kwam, was het toen ook al of moest hij nog flippen?
Ja, hij moest nog een beetje flippen, denk ik. Dat zal hij zelf ook wel onderkennen, dat het voor hem ook echt afkikken was. Nou, het is iets meer dan een jaar geleden, dus denk ik anderhalf. Hè? Hij heeft er echt tijd nodig gehad ook om los te komen van 38 jaar VVD. En geleidelijk aan zijn we naar elkaar toegegroeid en daar is een hele mooie vriendschap uit voortgekomen.
Had je dat van tevoren kunnen weten? Toen je erbij had? Dus was een kleine gok? Of?
Nee, ik heb hem er pas bij gehad toen die...
Toen hij inmiddels een boreale lul...
Dus wij gingen een beetje samenwerken, dingetjes samen doen. En geleidelijk aan groeide dat contact. Toen zijn we ook een keer lekker gaan eten. En ik ben nog een keer bij hem thuis geweest. En er was steeds meer contact en steeds meer vertrouwen.
Lodewijk Asscher?
Ja, dat is natuurlijk een kartelman.
Pieter Omtzigt?
Kartelman.
Poetin?
Kartelman.
Jort Kelder?
Jort, ik zou zeggen Jort is 50% van het 51% van het
andere. Randje Boreaal alweer bijna. En wij?
Ja, jullie zijn kartel. Dat blijkt al uit het niet handen schudden en een beetje brave vragen.
Ik zou zeggen links geïndoctrineerd.
Ja.
Niet lid van het kartel, maar wel links geïndoctrineerd.
Nou, het is nooit te laat.
Doe ik het voor.
Ik vond het wel verfrissend om hier te zijn. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging. En ik hoop dat het een
oninteressant beetje...
Nou ja, goed, ik weet niet hoe het voor anderen is. Hè. Ik heb natuurlijk ook al 1000 keer dit soort interviews gedaan. Dus ja. Daarom misschien het ook wat meer sneller verveeld.
Ik heb nog één vraag en dat gaat over het liedje van de week. En dan moeten we toch even terug naar het dinertje wat jullie in Tiel hadden met de partij. En dat het volgende liedje werd gespeeld.
Ik denk dat we toch wat raakvlakken hebben gevonden.
Kutmuziek zeg jij.
Ja, dat is ongelooflijke kutmuziek.
Want herken je dit liedje of heb je hier geen actieve herinnering aan?
Nee, ik heb er geen herinnering aan, maar dit denk ik Ace of Base of zo. Iets ja, Scandinavisch.
Ja. Maar Eva Max heet ze.
Wat gebeurt er in jou als je bij dit partijdiner komt en je hoort dat deze muziek wordt gespeeld?
Oh nee, maar zo ging het helemaal niet. Ik had muziek op staan. Hij pakte mijn telefoon af. En zet iets anders op. Toen ik even wegliep, toen kwam ik terug. En heb ik weer zelf. En toen heb ik voor een tweede keer mijn telefoon afgepakt. En op mijn telefoon de muziek overgenomen. En in combinatie met een aantal andere acties die buitengewoon ongepast waren en irritant. Ben ik toen uit mijn slof geschoten. En heb ik gezegd, ben je nou helemaal de besodemieterd. En dat heb ik later ook, dag later weer goed, drie dagen later heb ik gezegd, joh, sorry dat ik zo horkerig deed. Maar dat was absoluut niet de...
Dan moet ik je wel één keer... Ga ik je toch nog een keer gelijk geven vanavond. Als je in de kleedkamer zit en iemand hebt muziek op staan en jij gaat zomaar zeg maar aan de muziek zitten sjoemelen, dat is wel echt, dat is nat dan.
Kijk. Dus,
kunnen we toch lekker eindigen.
Yes!
Zullen we afsluiten met Free as a Bird dan van de Beatles?
Ja, mooi. Dankjewel jongens.
Jij bedankt.
Thierry, bedankt.
Wat vond je van de wedstrijd? Deze wedstrijd?
Voorspelbaar en behoorlijk saai.
Ja, saai. Ik kan me voorstellen dat je er ook helemaal gek van wordt dat je altijd maar in die verdediging staat. Je wilt toch ook een keer aanvallen?
Nou, of als het wat ook nog kan, is dat je gewoon lekker balletje gaat overtrappen. Dat je denkt, joh, die goals, dat is voor... dat kennen we nou wel. We gaan gewoon lekker mooi lekker voetballen. In plaats van altijd om het winnen, om het scoren.
Dan gebeurt te weinig.
Ja, het gaat te veel om het scoren en te weinig om het voetballen.
Wat vond je van het gesprek?
Nee, ik vond het een heel moeilijk gesprek. Ik bedoel, we gingen met hele open intenties gingen we erin. Hè? Je bereidt je op een bepaalde manier voor op die wedstrijd. En ja, uiteindelijk werd het toch een vrij eenzijdig verhaal waarin hij zijn politieke ideeën probeerde te spuien en wij het daar niet mee eens waren. En ik denk dat dat niet altijd even interessant was.
Ja, maar hij ging zo tekeer tegen jullie. Hoe voelde je je op dat moment?
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat hij zei van dat jullie maar de hele tijd hem in een bepaald hoekje aan het drukken waren en heel erg aanvallend speelden. En dat hij continu op eigen helft speelde, verdedigend. En dat het daardoor eigenlijk een heel saai NPO-achtig gesprek werd.
Ja, nee, zo zie je maar weer. Er zijn altijd twee partijen en wij hebben deze wedstrijd heel anders ervaren. Ik bedoel, we vonden juist dat hij heel aanvallend was en dat wij vanuit de counter tot kansen probeerden te komen.
Ja. Vond je dat hij probeerde te voetballen?
Nee, kijk, we hebben in deze podcast een aantal rubriekjes waarmee we het een beetje luchtig proberen te houden. We hebben nooit de intentie gehad om met hem te debatteren, want we weten dat we daar niet goed in zijn. Ik heb nooit de intentie gehad om hem te laten struikelen, want dat lukt geen enkele interviewer, dus waarom zou mij het wel lukken? Maar de rubriekjes, daar vond ik hem, als het hem even niet zint of als het even niet om voor inhoud gaat, dan of hij kent het niet. Of hij vindt het niet interessant genoeg. Dus dat is een moeilijk gast om mee te werken. Maar goed, daar leren we ook weer van. En dat nemen we allemaal mee in ons rugzakje naar Farid Azarkan.